Er zijn een aantal vragen. Eerste vraag die ik graag met jullie wil delen is nog een keer de vraag over ziel, geest en lichaam. Dat is een heel moeilijk terrein, dat voel je aan. Ik probeer duidelijk te maken dat het enige echte boek van Watchmanie is heel moeilijk. Dat is best een pil. En wil je daar doorheen komen, dan moet je echt je best voor doen. Maar de spiritual man, de geestelijke mens, voor zover ik weet is het nooit in het Nederlands vertaald. Ik heb het in het Engels, maar is het wel in het Nederlands vertaald? Nou ja, er is vast iemand die het dan gaat voorlezen of zo. Nee, maar het probleem is behoorlijk pittig. Lichaam, dat hebben we helemaal in kaart. Dat is wel duidelijk. Onze body en zo, dat voelen we best. Maar geest en ziel horen altijd bij elkaar. Maar het verschil is misschien het duidelijkst in de schepping. Als je ziet dat... Kijk, een dier heeft ook een ziel. De ziel van dat dier is zelfs in het bloed. De Bijbel zegt dat zo, hè. Maar niet de geest van God. Dat is een gigantisch verschil tussen een dier, een levend wezen, die ook een lichaam, ook een body heeft. En ook een ziel heeft. En dat weten we ook. Een ziel, het karakter van een beest, een karakter van een dier is er echt. Ik bedoel, als je zelfs in een bepaalde categorie is er groot verschil tussen hond A en hond B en hond C. Ik bedoel, het karakter van zo'n hond is heel verschillend. Maar er is wel iets eigens aan een dier. Maar een mogelijkheid om met God te communiceren heeft een hond of heeft een dier niet. En dat is nu het verschil. En daarom gaat een dier ook, laat ik maar zeggen, ja, dat is geen hel of geen hemel of zo. Dus al die verhalen over een dier is in de hemel, en daar geloof ik niets van. Nergens blijkt dat, nergens staat dat. Bovendien, God heeft zijn geest daaraan niet gegeven. En dus is er überhaupt geen mogelijkheid om met diezelfde God contact te hebben. Dus daar zit het verschil. Nou, daar wordt het niet altijd makkelijker van, maar soms helpen zulke voorbeelden een beetje om je denken, om je richting van denken te bepalen. Ziel is, voor zover ik het zie, altijd, en dat heb ik ook uitgelegd, het typische, het eigene van jou. Dus jouw ziel betekent dus jouw karakter, jouw wezen, jouw diepste zijn. Maar om met dat van jouw karakter, waar de duivel natuurlijk ook gigantisch mee aan de haal gaat. Hè, dat is namelijk het vreselijke geweest van bezet gebied te zijn. Je was in de duisternis, je was zelf duisternis. Je zat niet in het licht. En je had de duivel als meester en die ging van jouw capaciteiten, van jouw karaktereigenschappen gebruik maken. Voor zijn eigen doel. En als je dan vrijkomt, dan willen diezelfde karaktereigenschappen, die willen voor de Heere gaan leven. En dat is de botsing, dat is de strijd. En die strijd doet zich voor in je lichaam. Daar komen allerlei aspecten bij. Maar karaktereigenschappen op zich zijn niet negatief. Alleen als ze beheerst worden door de verkeerde meester, ja, dan wordt het een ramp. Dan wordt het echt behoorlijk bonje. Dan komt er oorlog. Ja, niet in de wereld, maar in dat wereldje van jouw bestaan. Dat is, denk ik. En daar zit het verschil. En de geest die ons geschonken is om met God in contact te komen, om communicatie te hebben, om dingen te doorzien en zo. Die geest moet verlicht worden door de Heilige Geest. Wil daar ineens zicht op de Vader en zicht op de Zoon. En dat is daarom de geest getuigt met onze geest, die we al hadden, dat we kinderen van God zijn. Dus het moeilijke, het is niet makkelijk hoor, dat geef ik helemaal toe. Maar het kan toch een klein beetje helderheid verschaffen als je zegt, nou, mijn lichaam is dus dat wat ik op dit moment zie en heb, voel. En mijn geest is dat wat God gegeven heeft om dingen te begrijpen, om met God in contact te kunnen komen. Maar ook dat moet nog verlicht worden door de Heilige Geest. Dat moet nieuwe dimensies krijgen door de Heilige Geest, die met onze geest gaat samenwerken om te zeggen dat we kinderen van God zijn. En als iemand niet gelooft, kan zijn of haar ziel dan ook verkwikt worden. Nu, de Heer Jezus heeft het over zijn schapen. En hij zorgt voor zijn schapen. En hij roept alle mensen die niet bij hem horen toe van kom bij mij, bekeer je, keer je om. Het is voor mij onmogelijk om te beoordelen waar iemand staat. Als iemand halverwege is, laat ik dat zomaar zeggen, opgevoed is misschien in deze richting of een hele tijd het spoor bijster is geweest. Ik weet niet waar iemand dan staat. Zou de Heer dat kunnen? Ja. Zou de Heer je ziel kunnen verkwikken? Ja. Ken je voorbeelden van mensen die door een lied, door een plaat, door een toespraak, door een boek geraakt zijn, ook toen ze ongelooflijk, die voorbeelden die zijn er, echt, dat mensen gigantisch geraakt werden door een geschiedenis, een voorbeeld, een getuigenis of een ontwikkeling, een gebeurtenis, echt. En als ik luister naar bepaalde kringen waar men dan de bekeringsgeschiedenissen vertelt, dan is het heel vaak het werk van God, Gods geest aan. De Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En de Heilige Geest gebruikt, ook voor je tot bekering kwam, allerlei dingen om je tot de Heer te brengen, om je bij Hem te brengen, om je te raken in het diepst van je bestaan. En daar heb je ook, dat kun je ook eens als een stuk verkwikking ervaren. En ik geloof ook stellig dat dat door ongelovigen in die zin zo ervaren kan worden. Maar de bedoeling van Psalm 23 is voor de gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus kennen, om verkwikking te krijgen. En die verkwikking is zo nodig, omdat er zoveel matheid is. Het is bijna onvoorstelbaar wat er aan matheid allemaal is. Dan een vraag over die dingen, die zijn er wel, maar er zijn zoveel dingen die je dan bespringen, dingen die je van de Heer afhouden. Je hebt een bepaalde kwaal, je hebt altijd bepaalde gedachten bij je. Je bent nooit los van iets, je bent misschien wat depris, zoals dat vandaag heet. Daar is veel te licht aan, maar het is vaak nog veel zwaarder. Dat je dus gewoon onderuit gedrukt wordt en dat je er eigenlijk niet bovenuit komt, dat je er nauwelijks bovenuit komt. Nu, ik ben begonnen met hele duidelijke dingen te zeggen over Hebreeën 12. Matheid van ziel kan een permanent karakter hebben bij bepaalde mensen. En dat bleek vanavond. En dat permanente ervan heeft te maken met hoe je bent. Weer opnieuw, te maken met jouw karakter. Te maken met jouw, het typische van jou. En dat kan zo naar beneden geduwd worden door een ander, hoe moet ik het zeggen, een andere herder. In het boek Zacharia is sprake van twee herders. Ik weet niet of je dat ooit gelezen hebt in hoofdstuk 11 en zo. Die slechte herder en die goede herder. Nu, die andere herder, die zal altijd proberen, met een kleine letter, hè, de duivel, de Satan, de tegenstander, ik wil even heel helder zijn. Die andere herder zal altijd proberen om via jouw ziel, jouw typische van je, om je naar beneden te duwen. Van jij bent waardeloos, je kunt niks en je doet alles verkeerd. En misschien hebben je vader en moeder dat ook al gezegd vroeger. En heeft je broer gezegd of je zus of hebben de mensen in de gemeente dit gezegd. Of heeft de straat dit gezegd of de onderwijs. Weet ik veel waar het allemaal vandaan kan komen. Velen hebben geprobeerd om je naar beneden te duwen. En dat blijft, dat is een soort stempel geworden. En die stempel ligt op je en komt eigenlijk niet meer weg. De enige mogelijkheid om daarvan af te komen is geloven in de Heer Jezus. En dan zeggen, in Hem ben ik een nieuwe schepping. In Hem is het oude voorbij. In Hem is het nieuwe gekomen. De Bijbel zegt dat zo hoor, 2 Korinther 4. In Christus, een nieuwe schepping. In Hem, volkomen nieuw, het oude is voorbij gegaan. En als je me nu wilt afrekenen op mijn oude situatie, sorry, ik ben er niet meer. Dat is heel simpel gezegd. Dat betekent eigenlijk dat je tegen de duivel zegt, ga weg achter mij, Satan. Dan moet je niet zachtjes zeggen, dan moet je hardop zeggen. Dat is een bevel. Geen bevel binnensmonds, denkend, in je gedachten, dat hoort hij niet. Maar een bevel luid en duidelijk. Ga weg achter mij. En op hetzelfde moment zul je ook moeten durven zeggen, Heer Jezus, ik ben van u. U hebt mij gekocht en betaald. Vestigt uw aandacht dan op Hem. Kijk naar Hem. Het merkwaardige is dat de duivel eerst kans gezien heeft, ook in de christelijke kerk, om de Heer Jezus zelf van het hoogste niveau naar een heel laag niveau te krijgen. De Bijbel is ontkracht, de hele stukken zijn weg. Hij zelf, daar gaat het niet meer om. En dan krijg je dit. Dan is er geen oplossing meer. Maar hij zelf is de oplossing. Hij is die goede herder. En hij wil je ziel verkwikken. En jij zult echt eraan moeten wennen dat je elke dag zegt, Heer Jezus, ik ben van u. En ik mag met u deze dag ingaan. Ik mag door u een kind van God zijn en door u. En ik kan eindeloos staren naar wat allemaal niet goed is in mijn body of in mijn situatie of in mijn leven. Nou, ik noem het wel eens navelstaren, maar dat betekent dat je naar binnen kijkt. Hè? Je kent het verhaal van die mevrouw die in het Nieuwe Testament helemaal krom was. Al 12 jaar of zo, jaren, helemaal krom. Nou, wie, als zij haar ogen open deed, wie zag ze dan? Nou, zichzelf. Ze kon niet eens anders. En wat gebeurt er? Ineens, helemaal recht. En wie zag ze toen? Ja, dus ze stond pal tegenover hem. Nou, dat simpele beeld is genoeg om je te zeggen, ja, als ik altijd naar mezelf kijk, wat ik allemaal niet goed doe, wat ik niet goed gedaan heb, of wat ik morgen niet goed ga doen, of ik deug nergens voor, of ik kan het helemaal niet, of ik ben zwaarmoedig. Of, nou, veel meer, altijd naar jezelf kijken. Is altijd het negatieve, maar vestigt uw aandacht dan op hem. Is dat een licht geloof? Is dat iets van, nou ja, dat zijn die simpele gelovigen, die hebben niks meer met de zonde, die kijken naar Jezus en alle problemen zijn voorbij. Heb ik niet geroepen? Heb ik niet gezegd? Ik wilde ook daar niet aan, maar ik heb u gezegd dat hij je ziel verkwikt en niet je lichaam primair. Dat stond namelijk niet hier. Het gaat om je diepste wezen. Hij wil je ziel verkwikken. En hij wil dat jij naar hem kijkt en op hem gericht bent. En in alles durft en ja, misschien ook wel moet zeggen elke dag van Heer Jezus, met u. Met hem ben je meer dan verwinnaar. Met hem en in hem is alles anders. Ik hoop dat ik nog een paar dingen duidelijker gemaakt heb dan het al was. De laatste vraag ging over de leiders die ontbraken, waardoor er kronkelende zijpaden kwamen. Ik heb dat geciteerd uit de Richteren 5, daar zegt Deborah dat. En die dingen zijn geschreven tot voorbeelden voor ons, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. In haar tijd, Deborah's tijd, was er bijna niemand meer. En ik heb al geschetst dat de een excuus A en de ander een excuus B had. Ze hadden allemaal wat en ze kwamen nergens meer. En dat probleem, dat doet zich vandaag nog voor. Nu, leiders ontbreken en daardoor zijn de rechte sporen niet meer zo zichtbaar. Nu wil onze Heer Jezus ons leiden in rechte sporen. Maar er zijn ook mensen bedoeld om die rechte sporen aan te geven, die leiding mogen geven. Dat zegt de Bijbel, dat is zelfs een gave van leidinggever van besturen, Romeinen 12. Daar wordt die gave expliciet genoemd. Mensen die de Heere gebruiken willen om leiding te geven. En die worden alleen maar minder talrijk, laat ik maar voorzichtig uitdrukken. En die er zijn, die worden steeds meer als een soort manager gezien. Die krijgen cursussen. En die worden opgeleid om een bedrijf te managen. Nou, ik begrijp het wel een beetje, maar het is in de grote gemeente ook een groot bedrijf geworden. Echt. Het loopt je bijna over de schoenen. En als je de hele grote gemeente bezoekt of bekijkt of als je daar bent, dan blijkt ineens de hectiek van zo'n bedrijf. En dan blijkt gigantisch veel zorg aanwezig. En die wordt ook niet meer opgelost. En dan worden mensen overspannen van hun taak in de gemeente. Echt zo hoor ik. Ik heb het nu van heel nabij weer meegemaakt. Er is ook weer een nieuwe cursus. Weer een nieuwe organisatie. Een reorganisatie. Nou, het is alsof je het bedrijfsleven terug voelt komen, maar dan in de gemeente. En zelfs beoordelingsgesprekken. Jawel. Van zit je nog wel goed in je vel? Ik laat het nu maar los. Genoeg. Zou dat de oplossing zijn? Nee. En wat dan? Hoe moet het dan? Nou, dat is een hele grote opgave. Maar het verlangen om met mensen die de Heere echt lief hebben een weg te gaan, kan nooit betekenen dat het een soort bedrijf gaat worden. Dat is het niet. En toch is er leiding. Maar een leiding, zal ik het voorzichtig zeggen, zoals Mozes nooit aangesteld is als. En toen men hem zei, je raakt helemaal overspannen van dit hele gedoe. Zijn schoonvader Jethro zei dat tegen hem. En toen heeft die schoonvader gezegd, Mozes, en nu moet je oversten over 1000 en oversten over 100 en oversten over 50 en oversten over 10 aanstellen. En die moeten dus allemaal klusjes gaan doen en jij moet alleen je grote lijnen, een modern organisatieschema werd opgesteld door Jethro. En die wist het. Die had het. Een wijze iemand. Dan kun je met dat verhaal twee kanten op. Je kunt zeggen, nou, het is, dat is goed. Want dat model, het Jethro-model, wordt vandaag gewoon gehanteerd. Echt waar. Maar je kunt met het verhaal precies de andere kant ook op. Namelijk, Jethro wist niets van de verlossing uit Egypte. Had niet geschuild achter het bloed van het lam. Was er niet bij toen God zijn volk door de Schelfzee leidde. Was er ook niet bij toen God zijn volk op adelaarsvleugelen heeft gedragen en tot de berg Sinai, tot zichzelf gebracht. Hij weet het helemaal niet. Hij moet het daar ter plekke nog horen, alles wat God gedaan heeft. En hij zegt, Mozes, je raakt helemaal overspannen. En Mozes luistert naar zijn schoonvader en hij stelt ze aan. En het is net alsof de Heer zegt, oké, maar ik doe er niks mee. Veel later zit Mozes te klagen van, Heer, ik kan het niet meer. Toen heeft Mozes te horen gekregen, roep nu eens een aantal mannen. Toen pas werden ze gekomen en werd van Mozes zijn geest afgenomen en het werd verdeeld over die anderen. Was het totaal dan anders? Was het totaal aan capaciteit daarna vermeerderd? Helemaal niet, het was nog steeds hetzelfde. Precies hetzelfde. Alleen, het was niet meer helemaal bij Mozes, het lag toen ook nog op een aantal anderen. En waarom gebeurde dat? Omdat Mozes zei, ik durf het niet meer en ik kan het niet meer. Zou de Heere bij een taak ook niet de opdracht geven en de capaciteit geven om die taak te vervullen? Ik ben er zeker van dat hij het doet. Wat bedoel ik hiermee te zeggen? Nou, ik bedoel hiermee te zeggen dat er leiders moeten zijn. Maar leiders die ons bij de Heere brengen. En als in de gemeente bestuurders komen, bovenkomen drijven, die gaven van besturing hebben, nou die mogen best bestuurlijke dingen doen. Die zullen het ook moeten doen. Hoe krijg je dit nu bij elkaar? Nou, niet in mega-churches, nu zeg ik het maar precies zoals ik het denk, maar misschien wel in die groepen van 50 en van 100, waarin de Heer Jezus de gemeente toen heeft neergezet om ze voedsel te verschaffen. Nou, nu schop ik tegen een aantal benen, dat weet ik wel, maar dat is dan zo. Maar ik denk echt, als de Heer Jezus zelf zet ze in groepen van 100 en van 50, dus met die wonderbare spijziging, weet je wel, om die schade, om die groepen te voeden, dat is te overzien. Betekent dat je niet gebruik mag maken van, laat maar zeggen, regionale groepen? Nou, ik hoop dat dat voor de jeugd regionale activiteiten zijn. En dat uit al die dingen bepaalde activiteiten misschien wel gebundeld zijn. Maar dat is heel wat anders. Dat je, of bijbelstudie, of conferentieachtige dingen, of zangleidingachtige dingen, of jeugdachtige dingen, of evangelieachtige dingen, dat je die samen doet, per regio, waar iedereen in kan participeren. Dus ik ben nog een beetje van de oude stempel, en ik geloof dat de Heere God zelf door zijn geest iets wil gaan doen. Op het moment dat ik dat in kaders wil zetten, in banen wil leiden, ga ik altijd een fout maken. Maar ik denk dat ik het moet doen. En dat is namelijk niet zo. Hij doet het. En nu kun je dus zeggen, ja, maar Dato, dit is net zo vaag als 3 dagen mist. Nou ja, dat kan. Het is voor mij niet zo vaag. Ik zie alleen dat er een geweldige zegen ligt in een hele grote groep. Maar er zit ook een enorm probleem aan vast. Dat worden fabrieken. En dat worden bedrijven die heel moeilijk te sturen zijn. En dus moet alles op elkaar afgestemd. Dat is echt zo. Ik snap het wel. Want ja, als iedereen maar doet. Ik verplaats mijn bijbelstudie van dinsdag naar maandag. Concreet geval. Ja, dan moet er ook een zaal zijn op maandag. En dan moet het niet zo zijn dat alle zalen op maandag bezet zijn door zangkoor A en mannenkoor B en kinderkoor C. En weet ik veel. Dat moet zo. In een megachurch is het gewoon nodig dat je deze dingen regelt. Nou, wie doet het dan? Nou, dan ga je weer. Dan ga je die piramide krijgen van de. En ik hoop echt dat wij teruggaan naar het model van de Heere zelf. En dat we durven zeggen, de Heere zelf zal voor capaciteit zorgen. Wij moeten alleen ervoor waken dat niet de capaciteit indut, dat de capaciteit niet wegebt, dat de capaciteit niet op nul zit, dat matheid van ziel iedereen tot nul reduceert, maar dat er dus opnieuw leven komt en blijdschap komt en verlangen komt om de Heer Jezus te dienen. Dat is de insteek, denk ik. Maar ik heb mijn mening wel eens geventileerd en dan, ja, kijken ze je meewaardig aan. En zeggen, nou, dat lukt wel, zolang je nog een kleine club hebt. Maar als je dus naar enkele honderden groeit, dan wordt het al veel moeilijker. Nou, dat geef ik ook onmiddellijk toe. En er mag best wat sturing zijn. Maar geen bedrijf, geen directeur en onderdirecteur en er is maar één directeur. Er is maar één heer. is maar één baas. En daarna zullen er geestelijke broeders moeten zijn die leiding geven. En die ontbraken in de tijd van Deborah en die ontbreken vandaag. Nou, dat is het probleem. En dan kun je het probleem signaleren en zeggen, dit voorkomen wij, want we gaan het nu eventjes in kaart brengen. En we zetten daar poppetje A en daar zetten we B en C en D. En daaronder zetten we weer 5 en daaronder zetten we 100. Nou, en we gaan ze dus een soort convenant laten tekenen, een soort toezegging, een soort verbond, een soort akte van aanstelling. En dat is dan jouw taak en ja, daar moet je dan maar voor staan. En als je daar niet voor staat, dan krijg je ontslag daarvoor. Dat is de oplossing? Nee. Er zitten er nog 500 die nul doen, die helemaal niks doen, die ook niet aan de bak komen, want alles is inmiddels dichtgetimmerd, het hele spul is helemaal klaar. Dus die 500 die de dans zijn ontsprongen door zich weg te verschuilen of wat dan ook, die zitten daar nog, die doen nog niks. Dus dat is de oplossing ook niet. Ik hoop dat u mij begrijpt. Ik wil zo graag dat u blij bent in de Heer Jezus en dat Hij uw ziel verkwikt en dat Hij u leidt in rechte sporen. Dat Hij u in zijn eigen richting voert. En dat doet Hij. Dat wil Hij door de Heilige Geest ook vandaag bewerken. En ik hoop dat u zoveel zorg in uw body hebt, in uw geestelijk leven hebt, dat u ook anderen die kant op duwt. En er is zoveel zorg. Waar je komt, begin maar eens over de gemeente. Nou, een klaagzang A en B, de klaaglieden van Jeremia zijn daar niks bij. Het hele verhaal dat komt. En hoe moet je het veranderen? Nou, alleen maar bidden, op je knieën. En dan maar weer terug naar de Heer. En dan maar zeggen, jij moet in elk geval voor jezelf weten wat de Heer van je wil. En dat moet je gaan uitvoeren. En ik hoop ook dat dat gebeurt. Dat ook vanavond een klein beetje een stimulans is die kant op. De Heer zegene jullie allemaal.